podcast.
Maar ook voor meesters.
Hallo, even een disclaimer van de leden van Juf de Podcast. Wij zijn studenten uit het tweede en derde jaar van de PABO. Wij praten over onze eigen ervaringen en onze eigen meningen. We hebben dus wel een bepaalde mening over een nieuwsfeitje. Dat kan verschillen van de mening van een professionele leerkrachten.
Hallo en welkom bij Juf de Podcast. Een podcast voor en door studenten en van iedereen die van het onderwijs houdt.
Lekker man.
We zijn nu bij seizoen 2, aflevering 2.
Ja,
yes.
2.
Woe, ik ben Niels.
Ik ben Reza.
En ik ben Jasmijn.
Yay. Waar is een nieuwe aflevering? Ja.
Ja,
leuk, we zijn er weer.
We gaan weer beginnen.
Ja, toch? Ja. We moeten even inkomen. Ja. Tijd geleden al een podcast hebben opgenomen.
Ik wil eerst even excuses aanbieden van de vorige aflevering. Die aflevering hadden wij namelijk al een hele tijd geleden opgenomen. Aan het begin van het studiejaar eigenlijk al. Maar ik was misschien vergeten om het te editen. Dat ga ik anders doen. Ik heb geleerd, mijn nieuwe voornemen van het jaar is dat ik de podcast nu gewoon wel op tijd ga editen. Dat die ook gewoon op tijd online komt. Zodat we ook niet gekke tijdsverschillen hebben tussen de verschillende afleveringen en werkelijk gebeurtenissen. Dus dat alvast als disclaimer. Het spijt me. Nieuw jaar, nieuwe kansen. Woe.
En misschien kan je ook misschien kan je ook zeggen waarom de aflevering zo lang heeft geduurd.
Ja.
Want ik weet nog in de aflevering 1 geloof ik dat ik verteld heb over mijn vriendin. Ja. En de Reza heeft geen vriendin, maar vertel.
Het heeft een beetje lang geduurd.
Je zwanger!
Ja, jongens, ik moet jullie even eerlijk zeggen, ik ben zwanger. En ik ben nu ongeveer 3 maanden zwanger. En ik was gewoon echt heel erg lang bezig met alle echo's en dergelijke.
Vertel nou gewoon
nee,
echt.
Nee, grapje. Nee, dames en heren, het troffelgroep. Nee, ze gaan het weer weg. Nee, stop maar. Nee, ik heb een vriend, dus daar was ik eigenlijk de afgelopen tijd heel veel.
Woe!
Woe!
Yeah. Dus mocht je wat minder horen van Juf de Podcast, dan weet je. Ja.
Ja.
Nou, geef niet. In ieder geval gaat het dus hartstikke goed met je, neem ik
zeker
aan.
Zeker. Ja, hartstikke goed.
En met je studie?
Ook goed.
Ja? Want het is natuurlijk iemand van de studie.
Ja, het is iemand van de studie. Moet ik het hele verhaal nog vertellen?
Nee.
Mocht wel van hem. Mocht wel.
Ja?
Dat is heel lief.
Ja, is heel lief.
Maar, hoe gaat het verder met je? Met je studie, met je stage in het onderwijs?
Waar vraag je nou opeens zo lief of met me gaan? Doe je er maar door iets?
Ja, in deze podcast word ik geforceerd om aardig te doen. Nee.
Ik heb er ook zeer veel moeite mee.
Nee, het gaat hartstikke goed. En met studie gaat het eigenlijk ook wel prima. De muziekopleiding heb ik wel voor besloten om die te gaan dubleren. Omdat het gewoon best wel veel is.
Ja.
Maar verder gaat het eigenlijk heel erg goed. Ik loop wel redelijk op schema met alles. En ik heb nog maar 1 herkansing die ik moet doen. 2.
Okay.
Dus dat valt wel
Je P is al een tijdje in de pocket.
Dat heb ik al een jaar in de pocket. Dus ja. Daar ben ik erg blij mee.
Zo.
En dan moet je nog iets van tweede of van derde jaar?
Nog iets van tweede en van het derde jaar. Ik moet nog onderzoek van jaar 2. En ik moet nog het taalrekengesprek van jaar 3.
Oké.
Okay. Hoeveel punten heb je dan, moet je dan nog van jaar 2?
2.
Oh, jee,
dus het valt echt heel erg mee.
Dat is niks.
Ja.
Nou, ik heb op dit moment wel mijn P binnen. Al een tijdje, ook nu ruim een jaar.
High five.
Lekker.
Lekker ouwe.
Ik mis nog 5 punten van vorig jaar. Want ik kan niet heel goed tegen stress. Dus ik loop soms heel vaak een klein beetje over. In de vorige podcast had ik dat ook verteld. Nu gaat het al gelukkig een stuk beter. Maar ik mis gewoon een beetje door dat online programma. Mis ik gewoon een beetje die structuur. Waardoor ik dus echt in een leersfeer zit. Voor mij is het gewoon vakantie. Met de stress die ik van een studie erbij heb. Dus het is allemaal chaos.
Snap ik.
Maar van dit jaar mis ik 2 studiepunten. Ik heb één verslag nog niet ingeleverd. Het was voor mij zo'n zoekwerk. En toen dacht ik, oké, ik ga me gewoon vol focussen op de dingen die ik sowieso wel ga redden.
Van het tweede jaar of van het derde jaar mis je 2 studiepunten?
Ik mis er 2 van het derde jaar. En ik mis...
Groepsoverzicht zeker?
Nee.
Oh, heb je die ingeleverd?
Nee, maar ik vind dat niet past bij missen. Want die ga ik deze week inleveren.
Okay.
Dus ik ben dan eigenlijk 1 week te laat met de deadline. Maar ik mis nog Urban Education. Dat ging over superdiversiteit in het onderwijs. En eigenlijk in je eigen klas, de diversiteit. Het derde jaar bij ons staat nu heel erg in het thema waar wij dus nu ook mee bezig zijn. Rees en ik zijn namelijk derdejaarsstudenten.
Ja.
En eigenlijk leren we dan over optimale onderwijskansen. Dus hoe kunnen we elk kind passend onderwijs bieden.
Ja, Urban Education.
Ja.
Dus heel erg over... superdiversiteit in het onderwijs, verschillende culturen, verschillende achtergronden, verschillende gezinssituaties.
Ja, en verder contact met ouders, zeker in een superdiverse super diverse context, is dat heel anders dan in een... ja, in een dorpstadje. Mm-hmm. Of een dorpstadje, een dorpse school bedoel je.
Ja, maar dat is wel een heel groot verschil. Ja, als je gewoon al kijkt überhaupt dan naar de bevolking die je hebt op een school in een dorpje en de school in de middenstad van Rotterdam.
Gewoon... De stage was echt een dorp en dat zag je ook wel aan de kinderen en de mensen die al op die stage zaten. En dan krijg je dan een stage dat je echt midden in een stad ziet. Het is gewoon heel anders.
Ik had het ook heel erg. Mijn eerste stage was inderdaad ook echt heel erg in een dorpse context. En afgelopen stage was nog steeds wel een beetje in een dorp. Maar ja, ook weer een beetje stad. Het was heel erg multicultureel. Dus het verschil is heel erg groot. En de aankomende stage ga ik ook stage lopen in Rotterdam. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat weer gaat verschillen van de rest. Dus
ja.
We gaan het zien.
Ja, ik had mijn eerste stage. En de eerste was in een binnenstadse school. En... Nou, als je geen ander beeld hebt van hoe een school opgebouwd kan zijn of ingedeeld kan zijn, dan is dat heel normaal. En dan leer je ook heel goed met die verschillen om te gaan met ouders. En ja, eigenlijk in een super diverse context. Dus dat was voor mij niet zo'n heel groot probleem. Pas toen ik echt naar een dorpse school ging. En daar heb ik eigenlijk de rest van de stages gedaan. Dan merk je heel groot het verschil. En mijn afgelopen stage was in een binnenstadse school in het speciaal onderwijs. En dat ik moet zeggen, dat is wel pittig als je iets heel anders gewend bent. Mm. Het was wel al aanpassen, maar het was niet heel moeilijk hoor. Maar die kinderen nemen gewoon veel meer bagage mee. Maar dat is natuurlijk heel interessant om daar meer over te leren.
Zeker. Dit is eigenlijk ook wel het eerste jaar dat ik echt... bewust in aanraking ben gekomen met NT2-leerlingen. Want ik wist er eigenlijk niet zo heel veel over.
Ja, wat zijn NT2-leerlingen?
NT2-leerlingen zijn leerlingen die tweetalig zijn opgevoed. Twee onderscheidingen in, successief en simultaan.
Hey. Goed zo, Reza. Zet hem.
Yes.
En bij simultaan, bij de simultane NT2-verwerving... leren kinderen eigenlijk voor een derde levensjaar twee talen. Krijgen ze twee talen aangeboden. En bij successief... leren de kinderen na een derde levensjaar pas een tweede taal erbij. Dus aan de ene kant heb je twee talen achter elkaar. En aan de andere kant is er één taal aangeleerd, komt er één taal bij. En dit hebben we dus heel erg dit jaar al geleerd op school. Van hey, hoe pak je dat aan? Hoe kan je dat herkennen? Maar dit was dus eigenlijk mijn eerste stage dat ik daar pas echt mee bezig ben geweest. Terwijl als ik nu terugkijk naar vorige stages, merk ik dat ik eigenlijk veel meer kinderen had die NT2 gericht waren. Dus dat ik daar eigenlijk ook wel beter op had kunnen inspelen als ik al had geweten hoe ik dat had kunnen doen.
Ja. En jij, Niels, nu in het tweede jaar, wat houdt jou bezig?
Op dit moment hou ik bijzonder weinig bij bezig. Want qua studie heb ik op dit moment 4 weken vrij. Ik zit nu op week 2 van de 4 qua vrij zijn.
Gewoon een heerlijke vakantie.
Ja.
Ik heb eigenlijk gewoon vakantie, want ik doe het jaar dus opnieuw. Er zijn nu 2 projectweken aan de gang en dat zijn eigenlijk gewoon 4 weken. Dus ik heb nu gewoon vrij.
Ja, want die heb je al gehaald vorig jaar natuurlijk.
Ja, die heb ik inderdaad al gehaald. En ik ben mijn laatste verslag voor de P is opgestuurd. Daar ben ik nu op aan het wachten op het resultaat.
Wauw! Dus binnenkort...
Mijn P is binnen mijn handbereik. Ik kan hem bijna voelen.
We nemen champagne mee naar aflevering 3, jongens.
Oeh!
Ik voel het!
Daar hou ik je aan. Dat gaan we echt doen.
Ja, ik kan elk moment gewoon uitval binnenkrijgen. Dus ik zit de hele tijd een klein beetje op mijn zenuwen, maar...
Zo, ja. En dan heb je gewoon je P.
Daarom ben ik zo heel druk, ja.
Nee, maar dan heb je gewoon je P. Ja. Lekker, hoe heerlijk gevoel is dat?
Zo, nou,
dan kan je gewoon niet meer van de opleiding af.
Nee.
Nou, ik weet nog dat je zo zat te stoeien aan het eind van het eerste, zeg maar jaar 2.1.
Ja.
En dat je steeds zei van, mijn P en ik wil gewoon meer tijd nemen voor mijn stage. En ik wil gewoon eerst mijn P gaan halen en dan wil ik me echt gaan focussen op het derde jaar met alles. Mm-hmm. Dus toen heb je ervoor gekozen om natuurlijk te blijven zitten.
Ja, en nu heb ik bijna mijn P en dat voelt best wel bijzonder goed.
Ja, dat snap ik.
Alleen moet je eerst nog even binnenkomen, maar...
Nou, wij hebben leerteams in het eerste en tweede jaar... Wij hebben leerteams in het tweede en derde jaar. Ik weet niet hoe dat precies zit nu met het eerste en met het laatste jaar.
Volgens mij is het eigenlijk officieel vanaf het derde jaar... maar hebben ze bij ons vorig jaar een pilot ingevoerd. Omdat ze
in het tweede inderdaad. Maar wij doen er dit jaar echt helemaal niks mee.
Ja. Okay, dus
het is gewoon als je het wil is het handig... maar je doet er niks officieels mee.
Nee, maar dan heb je eigenlijk gewoon een studiegroepje... waarmee je gewoon je standaardje verslagen doet... waarmee je gewoon nauw contact hebt. Mm. En Reza en ik zitten in een leerteam met 3 jongens...
Ja.
Wat soms, het is gewoon hartstikke gezellig. Zeker. Alleen soms is het best lastig, omdat wij ons P al hebben.
Ja.
En bij hun ligt de focus nog op het tweede of op het eerste jaar. Waardoor Reza en ik dus heel veel samenwerken met verslagen. Omdat wij denken van ja, wij willen dat. Ja, wij willen gewoon bijlopen. Of zeg je, hoe zeg je dat? Bijlopen.
Ja, dat je gewoon bijblijft.
Ja, we willen gewoon
op schema.
Ja, we willen gewoon graag bijblijven. En we willen dus gewoon die verslagen gaan halen, ook van derde jaar. Mm-hmm. Dus dat maakt het wel lastig. Maar het is ook wel leuk, want dan kan je eens een beetje achter hun kont aan zitten. Van, kom op, we gaan nou die verslagen leveren.
Maar ja, we hebben dus wel een leuk leerteam.
Ja.
Wel verschillend qua punten, maar
en gezellig. Wij hebben heel veel contact, in ieder geval met andere derdejaars.
Ja.
In het derde jaar komt natuurlijk vakverdieping bij kijken. Ja. Volgens mij vorige keer in de vorige podcast al iets over verteld.
Ja, kunnen we nog wel even over vertellen nu, toch?
Ja.
Ja, joh, kom maar door.
Ja, we hebben dus vakverdieping gedaan, dus mij en ik. Vakverdieping drama. Je hebt zeg maar in het derde jaar heb je allemaal verschillende vakverdiepingen. Maar Jas en ik hebben ervoor gekozen om vakverdieping drama te doen. En eigenlijk was het heel erg leuk. We hebben heel veel spellen geleerd op basis van improvisatie. En 21 eeuwse vaardigheden. En ik vond het heel leuk om te doen eigenlijk.
Ja.
Ik heb er echt van genoten. Dus ik hoop echt dat mijn vakverdieping van vanmiddag net zo leuk wordt.
Ja, maar gewoon een beetje lekker overdreven. Mochten de echte drama queens zijn. En gewoon overdreven spel spelen.
Ik zat wel echt helemaal in mijn rol.
Jullie zijn, jullie zijn natuurtalenten erin.
Ja, eigenlijk wel.
Geen enkele moeite.
En dan het was gewoon heel interessant met allemaal spellen. En hoe je dat in het onderwijs kan inzetten. Maar hoe dat ook jou als leerkracht kan helpen. Om een beetje out of the box te gaan lesgeven. En ja, daarmee bezig te zijn in het onderwijs.
Mm-hmm.
Dus als je als leerkracht denkt van, oh drama, alsjeblieft, val me er niet mee lastig.
Wat een drama.
Ja. Kijk gewoon even naar lees een keer een boek over drama in het onderwijs.
Ja, een goeie daarvoor is Keith Johnstone.
Ja, Keith Johnstone. We zullen hem ook even in de notities zetten hier.
Want Keith Johnstone is echt gewoon een master, zeg maar, op dat gebied.
Hij is ermee begonnen, toch?
Ja, hij is volgens mij begonnen met improvisatie in het onderwijs. Dat kwam er even
maar in. Geef eens even een voorbeeld van improvisatie in het onderwijs. Of een spel, of hoe je dat kan
bijvoorbeeld
toepassen.
Je bent geven.
Met drama ben je heel erg bezig met de 21 eeuwse vaardigheden. Daar willen we ook de volgende podcast wat meer over gaan vertellen. Ja. Omdat het heel belangrijk is bij het onderwijs in deze tijd. Uh-huh. Dus nou, 21 eeuws, dus zegt het al. En dat bestaat uit allemaal
deelcompetenties eigenlijk.
Ja, een soort domeinen. Nou, je hebt natuurlijk de 21 eeuwse vaardigheden, zoals probleemoplossend vermogen. Niels noemde nog eens.
Computative thinking, samenwerken, communiceren.
Ja. ICT-vaardigheden zijn eigenlijk allemaal onderdelen, domeinen die ontzettend belangrijk zijn voor het onderwijs. En die de kinderen eigenlijk voorbereiden op de toekomst. En daar ben je dus zowel mee bezig met drama, waarbij je dus lessen gaat bedenken die passen bij probleemoplossend vermogen.
Ja.
Of bijvoorbeeld bij conflict oplossen. Dus hoe ga je conflicten voorkomen door dramalessen te geven?
Oké, een beetje de groep positief krijgen of gewoon echt conflicten voorkomen?
Kan je het wel mee gebruiken. Ja. Maar het is ook wel gewoon heel erg om de groep losser te krijgen. En het gewoon heel erg toe te passen in heel veel verschillende aspecten van het onderwijs.
Maar je kan drama ook inzetten tijdens geschiedenislessen. Ja. Door een of andere rechtbank na te gaan spelen van vroeger. Of een huwelijk van hoe dat vroeger werd gespeeld. Kijk, je kan het maar zo gek bedenken. En
vertel pantomime kan je er ook doorheen gooien.
Ja, en het past bij drama.
Ja.
Ik moet wel zeggen, ik heb niet een enorm hoge pet op van drama. Maar wat jullie zeggen, klinkt eigenlijk wel goed.
Het is echt heel leuk.
Ja. Zit heel echt,
ik zou het aanraden als je volgend jaar dat gaat doen.
Zeker, het moet wel echt je ding zijn. Maar als het echt je ding is, is het echt leuk.
Ik zit heel erg te neigen naar een sportmijn. Omdat ik zelf ook gewoon best sportief ben. Ja. En ik vind het ook gewoon leuk, al zou ik geen lessen mogen geven.
Mm-hmm. Ja, dat snap ik. Ja, dat ligt natuurlijk ook aan of jouw school, het toekomstige school, al een vakleerkracht heeft voor gym. Dan hoef je natuurlijk zelf de lessen niet te geven.
Nee, klopt.
Die leerkracht toevallig ziek is.
Ja, wie weet waar ik ooit terecht kom, weet je.
Ja, maar het is wel interessant, die vakverdiepingen. Je gaat echt wel meer nadenken over bepaalde onderwerpen in het onderwijs en welke kant jij op wil.
Ja.
Dus wat je interessant vindt en waar je wat het eigenlijk al zegt, in wil verdiepen.
Want wat is jouw volgende vakverdieping?
Aardrijkskunde.
Oh, wat leuk. Oh, wat leuk.
Ja. En ik ben heel erg benieuwd wat ik daar ga leren. Ja,
weet je een beetje wat het in gaat houden? Of?
Ik heb geen idee.
Oké, okay, nou, nee. Dat kan goed.
Het is voor mij helemaal een verrassing.
Ja. Ja, ik heb als volgende vakverdieping geschiedenis. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik moet nog wel zometeen eventjes een jeugdgeschiedenisboek pakken. Want dat moesten we meenemen. Ik ben dus heel erg benieuwd. Ik hou heel erg van geschiedenis. En jij hebt op de PABO heb je tot jaar 1 heb je alleen maar geschiedenis.
Ja.
En als je nou je toets hebt gehaald, dan heb je het niet meer. Dus het is best wel snel al voorbij. Maar ik vind het gewoon een ontzettend leuk vak. Dus ik had zoiets van, nou, als er een verdieping voor is, let's go.
En jij, Niels? Waar zou jij nu aan denken?
Oké, zelf zou ik ook de vakverdieping van specialisatie gezonde school. Ik weet niet precies hoe die heet. Maar in ieder geval het iets gymachtig, dat je geen les mag geven. Dat soort dingen, omdat ik dat gewoon heel leuk vind. En voor de rest, ik weet eigenlijk niet zo goed wat de keuzes zijn. Maar
je kan het maar zo breed bedenken. ICT, taal, geschiedenis, aardrijkskunde.
Filosofie.
Filosoferen met kinderen, ja.
Misschien ICT,
Ook wel interessant om dat meer te gaan doen met kinderen. Ja. Ja.
Want ik heb laatst in mijn stage een les digitale geletterdheid gegeven. En dat heeft ook allemaal te maken met die 21ste eeuwse vaardigheden.
Ja.
En in die les gingen de leerlingen zelf een NFT maken.
Een wat?
Een NFT, weet je niet? Oké. NFT, dat is een foto. En voor dat foto krijg je een certificaat dat die van jou is. En dat zijn getekende foto's, zeg maar, kan van alles zijn. Maar dan heb je dus op het internet heb je een bewijs dat die foto van jou is. Iedereen mag hem overnemen, maar hij is van jou. En daar heb ik dus een hele les over gegeven. Okay. Ik heb zijn eigen NFT laten ontwerpen. Dus gewoon een eigen plaatje laten ontwerpen. En dat vond ik dus interessant. Dus iets ICT-gericht qua vakverdieping lijkt me ook wel tof.
Er is nu ook zo'n jongen, hij is miljonair geworden. Hij zit gewoon op school. En hij maakt foto's van zichzelf, gewoon selfies, vanaf 2017 tot nu. Nou, hij is nu nog steeds bezig. En die selfies heeft hij dus allemaal geüpload in die NFT-cloud. En die zijn allemaal verkocht omdat het zo'n hype werd om zijn NFT's te kopen. En dat is zo'n hype geworden dat mensen dat allemaal zijn gaan kopen en zijn gaan bieden voor hele hoge prijzen. Dus hij is nu gewoon miljonair. Dat is echt bizar.
Ja, ik vertelde in die les ook over een ventje. Uit Engeland, 12-jarig ventje. Gewoon een leerling uit groep 8. En die had £1 miljoen in totaal al verdiend met foto's maken. Voor mij waren dat foto's van walvissen of zo. Van die getekende, geanimeerde foto's.
Oh ja.
£1 miljoen. Ja, misschien wil je die ook wel tegenkomen. Maar ja, bizar waar je geld mee kan verdienen.
Dat is inderdaad echt heel bizar.
Dat is nu wel de toekomst waar we in leven.
Dat denk ik zeker.
Het is wel belangrijk om kinderen daarop voor te bereiden.
Wat wel is met NFT, dat het nog heel instabiel is, zeg maar. Het is nog echt in de babystapjes. En als jij geen waarde hecht aan zo'n plaatje, dan... Ik zou er geen cent voor geven. Nou, dan als er... Ja, hoe heet het? Als er geen aanbod is, of als er geen vraag is, dan gaat het ook niet duurder worden.
Nee, dan ga je het ook niet verkopen, nee.
Nee, klopt.
Nee, precies.
Wel heel interessant.
Ja, zeker. Wat ook wel heel interessant is, naast al die vakverdiepingen voor ons en zo, qua ICT en dergelijke, is dat wij in het derde jaar ook een onderzoek moeten gaan starten. En je mag zeg maar kiezen uit volgens mij iets van 8 onderzoeken.
Krijg je onderwerpen voorgeschoteld?
Ja, je krijgt onderwerpen voorgeschoteld. Ja.
Oké. Okay.
En een onderwerp wat ik heb gekozen is bijvoorbeeld dood in de klas. En Jasmijn heeft het over...
Kindgesprekken?
Ja, en we hebben hier ook nog iemand te gast.
Moet ik erbij komen?
Ja, voor mij mag je, als je erover wil vertellen. Is wel leuk, ik heb wel 3 inzichten. Nou, maar je hebt toch je onderzoek gedaan? Kan je toch vertellen wat je hebt gedaan?
Nee.
Ik zat achter in de klas. Ik heb niks gedaan.
Ik zat achter in de klas. Naast Thomas en Willem.
Van Mark en Bas.
Ik
kijk achterom, stuur je briefjes en vroeg je waarom.
Ik stuur je terug, ik vind je lief. Zit op een wolk en ik ben verliefd. 2 jaar later waren we samen.
Ik was een jongetje, jij een dame. Hond of kater, wat zijn wel mijn blanknaam is staan, want dan word ik stil.
Hond of kater, is dat het tekst?
Want ik hou van jou met heel mijn hart, ik neem je mee.
Oké, hiervan moeten we wel een stukje dingen laten, dat is veel te leuk.
Maar goed, ik heb dus het onderzoek dood in de klas. En Jasmijn heeft het onderzoek...
Kindgesprekken.
En we hebben hier iemand een gast, Darian, uit ons jaar.
Ja.
Vertel, welk onderwerp heb jij?
Ik heb het onderwerp de zin en de onzin van toetsen.
Oké.
Okay. En het gaat eigenlijk vooral heel erg om dat we heel kritisch kijken naar wat... Ja, zijn toetsen nou eigenlijk wel goed? Zowel voor het meten van resultaten, maar ook voor de mentale gesteldheid van kinderen.
Mm-hmm.
En zijn er manieren om het, een soort van... positiever te maken voor kinderen en ze gewoon een meer positieve ervaring mee te geven als het gaat om toetsen.
Okay.
Dus andere toetsvormen ontdekken en ontwikkelen en uitzoeken of er iets te vinden is daarvan.
Ah, dat is wel super interessant. En heb je dan al dingen ontdekt waarvan je denkt, dat is wel echt zinvol?
We hadden vooral heel veel gezien over het Dalton-onderwijs. En Montessori-onderwijs is daar heel veel werken met presentatievormen en posters maken en krantenknipsels maken en zo. En dat je daar eigenlijk ook heel veel resultaten al mee kan meten zonder dat je een toets afneemt. Mm-hmm. Dus dat zijn wel dingen waarvan ik denk, nou, dat is wel een stuk leuker. En ik ben daar wel heel positief over. Dus ja, er zitten echt wat dingen tussen waarvan ik denk, nou, dat zou ik liever willen dan een toets afnemen.
Nou, waarom ging je eigenlijk, waarom heb je eigenlijk gekozen voor, voor kindgesprekken? Waarom heb je eigenlijk gekozen voor toetsing?
Omdat ik zelf heel erg merk hoe ik zelf vroeger toetsen vond. Maar ook als ik kijk naar kinderen, dat ik gewoon zie wat voor negatieve sfeer daaromheen hangt, zeg maar. Mm-hmm. Eigenlijk was dat ook niet mijn eerste keus. Ik had eigenlijk dood in de klas de eerste keus, maar die kreeg ik niet. Maar op zich vind ik het wel heel interessant dus om te doen. Ook het leuke, ik zit alleen maar met oude kindmensen, dus ik ben de enige van jonge kind.
Mm-hmm.
Helemaal leuk. Maar ja, ik vond het eigenlijk wel interessant op zich.
Dus heeft je wel je inzicht verbreed? Zeg ik dat goed?
Ja.
Verrijkt misschien.
Ja, dus heeft wel je inzichten verrijkt?
Ja, dat zeker. Ja.
Fijn.
Okay.
Heel interessant. Nice.
En Jasmijn, waar gaat jouw onderzoek over?
Ik ben bezig met kindgesprekken. En dan kan je natuurlijk kijken naar kindgesprekken op basis van het leerproces, maar ook op basis van het gedrag van kinderen. En wij zijn heel erg wij hebben ons gefocust op leerproces. Dus samen doelen stellen met de kinderen, omdat we merken dat kinderen eigenlijk helemaal niet medeverantwoordelijk zijn.
Mm-hmm.
Op sommige scholen wel, dan is het echt het doel van kinderen, van leerkrachten om dat met kinderen te gaan doen.
Mm-hmm.
Maar heel vaak weten leerkrachten niet hoe ze die doelen moeten samenstellen. Of wordt het toch gedaan via ouders of via toets, ja, via de toetsing. Van, oh, het kind scoort hier laag op, hier moeten we aan samen, moeten we aan gaan werken. Terwijl een kind misschien kan denken, ik vind deze doelen ontzettend belangrijk. Ik wil beter worden in rekenen, want dan bijvoorbeeld meer zelfverzekerdheid tijdens mijn rekenlessen.
Mm-hmm. Okay.
Dus we zijn nu aan het ontdekken hoe je een kind eigenlijk het best mede-eigenaar kan maken. En ook welke materialen we daarvoor kunnen gaan ontwerpen, maken, om die kinderen dus verantwoordelijker te laten zijn.
Okay. Ah, dat klinkt wel heel interessant. Dat vind ik wel heel mooi. Zeker omdat kinderen ook gewoon dan meer te zeggen hebben.
Ja.
Over hun eigen proces en eigen...
vooruitgang.
Ja, dat ze het wel echt meester maken.
Ja.
Snap je?
Ja. En in mijn stage merkte ik eigenlijk bijna in elke stage, dat het heel weinig werd gedaan. Of in ieder geval niet wanneer ik ter stage liep. Toen zette dat me wel aan het denken van, ja, hoe zit dat eigenlijk met kindgesprekken? En waarom is het zo belangrijk om die kindgesprekken te voeren? En waarom zijn oudergesprekken eigenlijk, ja, moet dat een ander doel gaan krijgen? Dus om de ouders te informeren of de leerkracht te informeren vanuit de ouders.
Mm-hmm.
Maar niet om met de ouders het doel te stellen voor het kind.
Nee, precies.
Dat zou niet het doel moeten zijn.
Nee. Interessant.
Ja,
het zit er bij jou, Reza.
Wow, sorry. Je bent helemaal een hoos. Wat goed.
Jou.
Ja, ik heb het onderzoek dood in de klas. En het klinkt een beetje... Nou, ik heb het onderwerp dood in de klas gekozen. En dat onderwerp zit eigenlijk helemaal in het teken van... wat doe je als je een sterfgeval hebt in de klas? En, of tenminste, dat kan dan zowel zijn een sterfgeval echt in je klas. Ouders van leerlingen. Opa's, oma's, dieren zelfs, leerkrachten. Dat het eigenlijk zo helemaal wordt ingesteld van, hey, hoe ga je er nou zeg maar mee om als docent? En hoe zorg je nou dat je pedagogisch tact ook goed daarop instelt?
Ja, lijkt me een heel heftig onderwerp.
Het is een heel heftig onderwerp.
Heb je dit zelf wel eens mee te maken gehad?
In
je stage of in je, weet ik veel,
middelbare basisschool? Ja, ik heb er mee te maken gehad in mijn stage. Maar dit onderzoek speelt er dus echt heel erg op in van, hey, hoe handel je? En daarvoor hebben wij heel veel bronnen geraadpleegd. En een van die bronnen was ook Jacques Vriends. Eerst hebben wij gekeken naar de film Achtergroepers huilen niet. Waarbij we heel erg hebben geobserveerd. Ja, waarbij we heel erg hebben geobserveerd hoe de leerkracht ermee omging in de klas. Hoe de kinderen ermee omgingen in de klas. Wat er werd gedaan. Maar daarna hebben we er ook voor gekozen om Jacques Vriends een mail te sturen. Of hij het zag zitten om met ons in gesprek te gaan over het onderwerp. In samenwerking zeg maar, met ons onderzoek. En dat wilde hij heel graag. Dus we hebben een interview met hem gehad. Waarin we eigenlijk heel erg hebben gepraat over de context in de klas. Hoe hij ermee is omgegaan. En hij zegt eigenlijk heel erg van, ik heb heel erg gehandeld met mijn hart. Je moet gewoon doen wat juist is voor je hart. En dat vond ik heel erg mooi.
Ja.
Want ik heb eigenlijk nu nog steeds zoiets van, ik weet echt niet wat ik zou doen als het zou gebeuren. Zeker niet op het moment dat je het midden op de dag ergens hoort. Wat bij hem dus wel het geval was. En het was een heel mooi gesprek. Heel veel goede uitkomst van gehad. En we zijn er nu eigenlijk heel erg mee bezig om een soort eindproduct te gaan verzinnen. Van hey, wat kunnen we nou doen om leerkrachten te ondersteunen, leerlingen te ondersteunen. Om eigenlijk op die manier te zorgen dat het proces voor iedereen zo fijn mogelijk verloopt.
Maar ik denk ook vooral dat je bij zo'n onderwerp niet een handleiding kan maken.
Nee.
Van, als leerkracht, mocht dit gebeuren, dit en dit, zo moet je het precies doen. Dat moet je heel erg aanpassen aan de situatie en aan het kind.
Maar bijvoorbeeld zoiets, dus een rouwkist, dat je echt nog tastbare dingen hebt. Een rouwtafel is ook een oplossing waar je spulletjes op kan zetten. Bijvoorbeeld als je weet dat er iemand in de klas gaat overlijden of een ouder komt te overlijden. Dat je het zeg maar al weet. Dat je erop in kan spelen door bijvoorbeeld een tafel in de klas te zetten waarop iedereen iets mee kan nemen.
Ja.
Dus dat iedereen zeg maar kan laten zien van hey, dit is hetgeen wat ik ben verloren. Maakt niet uit wat het is. Iets wat belangrijk voor je was. Een persoon, een huisdier. Alles. Alles past op zich binnen rouw. Dus iedereen kan er wat neerzetten. Of een gedenktafel. Net zoals je ziet in de achtste groep huilen niet. In de laatste scène. Dus dat zijn wel hele mooie dingen.
Ja.
Ja,
ik hoop wel heel heftig. Ik hoop dat jullie op een mooi product uitkomen in ieder geval.
Ja. Dus het is best wel een heftig onderwerp. Zo'n onderzoek van dood in de klas. Maar het is wel heel erg mooi dat het er is. Want het is wel nodig. Want er zijn genoeg mensen, leerkrachten, die niet weten hoe ermee om moet gaan. Maar dat is eigenlijk met elk onderzoek natuurlijk wat we voeren op school. Alles is gewoon heel belangrijk om te onderzoeken. Dus dat eigenlijk tot zover met onze onderzoeken die wij moeten voeren in de klas. Dan hebben we nog een leuk nieuw aspect van onze podcast. Nee. En dat is het...
Het nieuws van Niels.
Het nieuws van Niels. Ratatata. Vertel! Ja.
Nou, we hebben in het nieuws van Niels dit keer hebben we een nieuw stukje dat niet op verdrietig is op de manier waar jij het over had. Maar het is wel verdrietig, want het basisonderwijs krijgt volgend jaar 500 miljoen euro minder.
Jeetje, dat is wel smak geld.
En dat is... Ja. Ik zal het even voorlezen. Het is een stukje van nu.nl van 11 januari. En scholen in het primair onderwijs krijgen in het schooljaar 2022-2023 eenmalig 7% van hun budget voor personeelskosten niet. Zo blijkt uit een analyse van nu.nl. Het gaat per schoolbestuur om 100.000 euro's geld. En dat geld kan hierdoor niet in leerkrachten worden gestoken. Op verschillende basisscholen dreigen bezuinigingen.
Keetje.
Slechte zaak.
Dit is een hele slechte zaak.
Zeker nu het eigenlijk in de coronaperiode dat heel veel leerlingen een leerachterstand hebben.
Ja, dat je juist extra geld nodig hebt om bijvoorbeeld bijles te bieden.
Ja, dat er gewoon eigenlijk echt flink gas opgegeven moet worden op het onderwijs.
Ja.
En dan wordt er bezuinigd.
Ja, maar ik vind dat dan wel heel bijzonder. Want ze willen wel meer gaan investeren in de salarissen van leerkrachten.
Ja, maar...
Ik weet niet of dat dit jaar is of volgend jaar. Maar dan willen ze ervoor gaan zorgen dat er meer een lijn wordt getrokken tussen het primair en het voortgezet onderwijs.
Ja, ik lees hier nu ook de laatste 7 maanden, dus van januari tot en met juli, krijgen scholen weer iets meer geld. Hier is voor gekozen zodat er altijd voldoende in kas is om leraren aan het eind van een schooljaar een vakantiegeld te betalen. Maar die korting, het is niet echt korting, maar de tekortkoming op het geld, dat ze zoveel minderen, gaat er denk ik wel voor zorgen dat er wel minder budget is voor bijvoorbeeld diverse onderwijsinstanties, gok ik. Ik weet het niet zeker, dat denk ik zelf. Mm-hmm. Bijvoorbeeld een onderwijsassistent minder.
Ja.
Denk ik.
Dat zou best kunnen. Hier stond in het stuk ook dat die van de 900 schoolbesturen, die komen echt in de problemen. Dat ze niet meer financieel gezond zijn. Ook klinkt 10 van de 900 weinig. Het zijn toch 10 schoolbesturen die echt in de knel raken.
Terwijl die scholen juist zo belangrijk zijn. Want er zijn natuurlijk ook veel meer kinderen. De klassen worden groter.
Ja.
Klopt. En hier stond bijvoorbeeld ook in die tekst. Bijvoorbeeld, stel er zou een enorm lek zijn in het dak. Dat ze dat dan niet zouden kunnen betalen of zo. Dat de scholen gewoon echt in het nauw en misschien zelfs failliet zullen raken.
Er zijn bepaalde dingen die kinderen mee moeten krijgen. Zoals klasuitjes. Mm-hmm. Zoals dat iemand in de klas komt vertellen over bepaalde proefjes of weet ik veel iets. Of een bibliotheekpas voor de kinderen.
Mm-hmm. Ja.
Dat komt er natuurlijk ook veel minder...
Ik hoop dat het daar niet aan zal schaden. Want tot nu toe ging het in dat stuk vooral over de personeelskosten. Maar het zou wel heel zonde zijn als dat alsnog meer in zou krimpen.
Ja.
Door die bezuinigingen.
Ja, jeetje. Ja, we zijn wel erg benieuwd wat jullie denken over dit topic. We zullen er ook eventjes een post over plaatsen op onze Insta. We zijn erg benieuwd wat jullie erover denken. Laat het vooral eventjes weten in de comments op Instagram.
Iets wat ik wel even bij deze kan vertellen is dat die gebeurtenis van die 500 miljoen wel eenmalig is. Dus in 2023 gaat alles zoals het goed is gewoon weer zoals het normaal hoort. Mm-hmm. Eenmalig dus.
Oké. Jeetje. Ja. Ja, we gaan het allemaal wel zien wat voor effect dit gaat hebben op onze scholen en dergelijke. Echt een topic wat we wel vaker willen terug laten komen, denk ik.
Ja, ja toch? En het zal niet lang duren voordat we de volgende podcast op gaan nemen. Ik denk dat we namelijk deze langzaam af gaan ronden.
Ja.
Maar bij de volgende podcast zitten Niels en ik lekker in Suriname.
Ja, misschien gaan we iets opnemen vanuit Suriname. Moeten we dan even kijken. Maar ja, hadden jullie...
Het lijkt me wel heel leuk om daar te gaan vloggen voor... juf de vlogcast.
We houden jullie sowieso wel op de hoogte. Ja, leuk. Ook van de reis en zo.
Ja.
Nou, over een klein maandje ongeveer vliegen wij naar Suriname.
Leuk.
Heerlijk om heel vroeg op het vliegveld te zijn. Maar goed, ja. We gaan een hele mooie weken tegemoet daar.
Zullen we nog even een beetje vertellen over de donaties?
Ja,
wat dat heeft opgeleverd.
Nou, Niels heeft begin januari alles op in een container gezet.
Ja, klopt. Nou, eerst even een beetje andere context. We hadden een half jaar geleden ongeveer hadden wij een GoFundMe opgezet.
Ja.
En daarop hebben we lekker wat donaties binnengekregen. €315 in totaal. Mm-hmm. Ja, dat was best lekker wat. En daarvan hebben we heel veel spullen gekocht voor de scholen in Suriname die we gaan bezoeken.
Dit is nu al een jaar geleden dat we dat hebben ingekocht.
Mm-hmm.
En dat het eigenlijk in grote dozen opgeslagen werd.
Echt flinke dozen.
Ja, maar doordat het steeds werd uitgesteld met corona, zijn die dozen niet meer gescheept naar Suriname.
Het goed is, zijn ze 16 februari of naar de haven toegebracht.
16 januari.
Januari. Of naar de haven toegebracht of verscheept. Maar ze zitten in ieder geval op de boot.
Ja,
leuk.
En als ze daar zijn, kunnen we ze dus geven aan de scholen die het minder goed hebben daar.
Ja, en dan komt er een heel kraampje en dan mogen de kinderen langslopen om te kijken wat er allemaal is. En ik ben ontzettend benieuwd.
Ja, dat snap ik.
Ik heb er zin in.
Ik ook.
Nou, dat kunnen jullie dus allemaal terug gaan zien op onze Instagram. Ja.
En wat we ook nog even online zullen zetten is een klein aantal foto's en filmpjes van de spullen. Want al die spullen zijn in zo'n unit zijn allemaal gestopt om ze daar even tijdelijk te bewaren. En dat was, ik denk, 12 kuub ongeveer.
Mm-hmm.
In totaal 12 kuub ongeveer, zoiets. Helemaal volgestouwd tot het randje met spullen. Er kon geen pen of potlood meer bij. En daar zal ik even een paar foto's van online zetten, want het is gewoon heel vet hoeveel spullen wij met heel hoeveel met die groep hebben opgehaald. Het is gewoon heel vet om te zien en gewoon fijn, zeg maar.
Ja,
tof.
Cool. Ja, superleuk. Dus super cool. Ja, dat kunnen jullie nou allemaal terug gaan zien op onze Instagram. Met jullie vlogjes, begrijp ik dan, hè? En allemaal andere leuke posts over Suriname.
Mm-hmm. Houden jullie op de hoogte?
Ja, superleuk. En ik ga ze ook even strikken voor een leuke podcast als in Suriname zijn. Dat ze me even inbellen of zo. Misschien vlieg ik er zelf al. Nee, grapje. verder niks meer?
Nee, dat rest ons alleen te zeggen, denk ik. Dames en heren, dankjewel voor het luisteren naar deze Jufte podcast.
Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.
Dankjewel voor het luisteren en we zien jullie volgende maand.
Ja.
Toedels!
Dag!
Doeg!
Doei!
Juf, de podcast.
Maar ook voor meesters.